In het einde van 2 Korinthe 3 waren wij, naar ik meen, de vorige keer, waar de apostel als climax van dit hoofdstuk, om zo te zeggen, zegt dat wij niet zoals Mozes leven onder één bedekking, althans dat is niet de bedoeling. Wij zijn immers gebracht tot het nieuwe verbond, waaronder de bedekking is weggenomen. De bedekking namelijk zoals die gevormd wordt door de wet, uit geboden en inzettingen bestaande, zoals dat genoemd wordt zo in de Colossense brief. En het eind van dat hoofdstuk van 2 Korinthe 3 zegt hij dat wat het Jodendom betreft ligt tot de huidige dag toe een deksel op hun hart, dan wel een deksel op Mozes. Met excuses aan de man persoonlijk, maar bedoeld is uiteraard de Mozaïsche wet. Maar als men tot de Heere zal bekeerd zijn of worden, dan wordt de bedekking weggenomen, staat daar. Dat is niet alleen van toepassing op het Joodse volk, in eschatologisch verband, om zo te zeggen, maar het is wel degelijk van toepassing ook op die Korintiërs. Dat is ook de reden waarom het hier zo gezegd wordt, uiteraard. Want die Korintiërs zelf leven als het ware onder deze bedekking. Misschien niet omdat ze strak vasthouden aan het oude verbond, maar wel omdat zij niet willen komen tot erkenning van en tot het zich stellen onder dat nieuwe verbond waarvan, niet Mozes, maar waarvan Christus het hoofd is. Vandaar dat hij zegt dat als men tot Christus komt, dan, of als men tot Christus bekeerd wordt, of hoe het maar heet, dan wordt de bedekking weggenomen door de Heer zelf, dan wel, dat is vers 16 van 2 Korinthe 3, dan wel door Christus zelf, want zo staat het in vers 14. En die dingen, die gelden inderdaad net zo goed voor de Korintiërs en de Leerdammers en wie het allemaal maar zijn. Dat geldt net zo goed voor ons dus. Het is een misverstand te denken dat als je nou maar de Bijbel leest, dan wel bestudeert, dan wel gelooft, dan komt het voor de rest allemaal wel goed. Dat is niet zo. En dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat men komt tot de Heer Jezus Christus, of zoals het elders staat, dat men nadert tot de troon der genade, of zoals nog weer ergens anders staat, dat men zijn lichaam stelt tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Dat wil zeggen dat men de Heer Jezus Christus als Heer erkent en zich aan hem onderwerpt. Dan neemt hij de bedekking weg. Dit in tegenstelling, ik ben nog niet helemaal wakker, dus ja, misschien komt het wat ongelukkig aan mijn keel. Maar dit in tegenstelling tot algemeen aanvaarde christelijke, dan wel evangelische waarden, die zeggen dat de Heer ons onderwerpt aan ons. Dat zegt men niet, maar dat bedoelt men. Dat weet u toch, hè? Dat weten zelfs ongelovigen. Die denken dat wij geloven dat de Heer voor ons het een en ander is. Hij doet voor ons van alles als wij hem een beetje onder druk zetten. Door dagenlang achter elkaar in estafette te bidden enzovoort, dan doet hij wel wat wij hem vragen. Dan wel als wij maar gewoon feest vieren, want we zijn toch zo blij. Dat weet u toch, wij evangelici zijn blij, hè? En ik ben zo blij, zo blij. Oh ja, die, ja, sorry. Ik had even de verkeerde regel in gedachten. Dan als we met feest vieren, vlaggen zwaaien, weet je, veel dansen en springen, dan als compensatie voor onze moeite zal hij dan ook wel een beetje iets voor ons doen en dat soort dingen meer. Ik weet dat het niet aardig is om dit soort dingen te zeggen, maar ik vind het wel nuttig bij gelegenheid. Ik weet niet hoe u dat vindt, maar ik vind het nuttig om mij bij gelegenheid te distancieren van heel wat zaken die voor christelijk, dan wel zelfs voor evangelisch doorgaan. Ze zijn niet bijbels. En dan heb ik er verder niks mee. Wat de Bijbel leert, is dat wij zouden komen tot onderwerping aan, tot vernedering voor, tot knielen, dat hebben we misschien nog onthouden. Tot knielen voor de Heer Jezus Christus, die uitermate verhoogd is geworden tot aan de rechterhand Gods. Ons past dat respect voor Christus als autoriteit. Ik zeg het met opzet nu een keer zo, want begrippen als respect en autoriteit hebben wij al lang geleden afgeschaft. In onze samenleving in elk geval. Mensen weten helemaal niet meer wat dat is. Maar niettemin, dit is wel waar het over gaat. Eerbied. Ontzag. Ik bedoel, waar onze broeder er straks over sprak, was over recente zaken in ons land. Verkiezingen en dat soort zaken meer. Ik moet er altijd bij grijnzen. Niet omdat ik geen respect heb voor mensen die verantwoordelijkheid willen dragen. Maar wel omdat in de praktijk die mensen die geacht worden dat te doen, het niet doen en kennelijk ook niet weten wat het is. Dat meen ik bloedserieus. Waar moet je op kiezen? Voor wie moet je kiezen? Dus een keer een nek uitsteken en anderen zijn het er niet eens, dan nemen ze hun verantwoordelijkheid. Weet je wat die mensen doen als ze hun verantwoordelijkheid nemen? Dan gaan ze aan de kant staan. Het is nog te vroeg, denk ik, vanmorgen. Als ze hun verantwoordelijkheid nemen, lopen ze weg. Stappen ze op. Waaruit volgt dat ze niet weten wat het is, verantwoordelijkheid nemen. Toch? En dat zijn gezagsdragers dan. Die dragen helemaal geen gezag, nee. Integendeel, er blijkt dat ze altijd al op de verkeerde plaats zaten. Ik zeg dat nu generaliserend, dat is ook niet aardig natuurlijk. Maar ik ga er maar niet verder op in. Het idee is dat wij moeten wennen, vandaag in onze dagen moeten wennen aan het idee dat er een gezagsdrager is, dat er iemand op een troon zit en die wij er niet vanaf kunnen sturen. Waartegen wij ook niet in opstand kunnen. Ja, dat kan je wel proberen, maar dat is belachelijk. God zegt, die wereld, die volkeren, die gaan wel tekeer, die beraadslagen tezamen enzovoort. En de Heer zelf lacht erom. God zelf lacht erom. Staat in de Bijbel, Psalm 2. De Heere zal lachen, die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten en zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, er is niks meer aan te doen. En wat wij zouden doen, en wat die Corinthiërs zouden doen, en wat het Joodse volk zou doen, is allemaal hetzelfde. Wij zouden ons aan hem onderwerpen. En het heeft niks te maken met dat we zitten hier gezellig en we zitten hier oké. Was een Joodse dichter, geloof ik. Nou goed. Het heeft niks te maken met dat we ons er goed bij voelen. Het heeft niks te maken met dat we zo'n gezellige kerk of vereniging hebben of iets dergelijks. Dat slaat allemaal nergens op. Waar het over gaat, is dat wij onderdanen, dienstknechten geworden zijn van Christus Jezus. Hem zouden wij dienen. En de vraag is niet wat hij voor ons doet. Niet primair tenminste. De vraag is hoe wij tegenover hem staan. En of we ons daar goed bij voelen of niet. Dat komt hierna op dezezelfde bladzijde nog aan de orde. Nou ja, in mijn Bijbel dan. In 2 Korinthe hoofdstuk 4. Maar wat de apostel hier zegt. In het einde van hoofdstuk 3. Ik meen dat we daar gebleven zijn ongeveer. Daar staat, en wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, had ik dat al gezegd? Klopt wel, hè? Weer niet in de spiegel kijken, want daarmee wordt het verhaal weer diffuus. Men legt het daarnaast 1 Korinthe 13, ik weet niet precies welk vers uit mijn hoofd, waar staat, wij zien nu in een spiegel, in een duistere rede. Dat betekent, we begrijpen niet alles. Maar dat is hier niet de gedachte, dat blijkt ook uit de context. Hier, in dit verband van 2 Korinthe 3, gaat het er nou juist om dat er zoveel zijn die in bedekking over hun hart, hun ogen en oren hun Bijbel hebben liggen, of wat het maar was. En daarom begrijpen ze niet. Hij zegt, maar wij, voor ons is de bedekking weggenomen, dan wel de Heer of Christus neemt de bedekking weg. En waar dat gebeurt, niet kijken wij in een spiegel in een duistere reden. Integendeel, daar weerspiegelen wij, en dat is het woord dus, en niet in een spiegel kijken. Wij weerspiegelen de heerlijkheid des Heren. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. U ziet trouwens ook dat het woordje al schuin gedrukt is. Met andere woorden, dat staat er niet. De vertalers hebben er een metafoor van gemaakt. Zo van, het komt overeen met het kijken in een spiegel. Maar dat is het niet. Wij weerspiegelen op de wijze als hiervoor uiteengezet. Als je niet oplet, heb je er niks aan. De wijze van Mozes. Met ongedekte aangezichten stond hij voor de Heer. En daarna staat er, als hij tot het volk sprak, legde hij een bedekking over zijn aangezicht. Zo wordt het beschreven in het Oude Testament. En wij zouden dat niet doen. Want onder het nieuwe verbond is niks bedekt. Integendeel. En er staat op talloze plaatsen. Ook in 1 Korinthe 3 staat dat. Hè? Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Niettemin, God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest staat daar. En daarnaast hebben we altijd nog één, of Efeze 1, ik meen vers 11 of vers 10, daar in de buurt. Een van onze zegeningen is dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheden van zijn wil. Maar u en ik weten dat christenen in het algemeen, in specifiek evangelische christenen las ik, dat 82% daarvan geen belangstelling heeft voor de Bijbel. Het is niet te geloven. Is zo. Nou ja, ik heb nog een paar dingen op de punt van mijn tong, maar ik slik ze toch maar in. Want het is erger dan u denkt, hoor. Dit soort zaken. Men heeft het over Jezus voor en Jezus na. En de enige bron voor kennis van wie hij is, is de Bijbel, maar daar heeft men geen belangstelling voor. Wie is die Jezus waarover men het heeft? Wie is die Jezus in wiens naam men anderen geneest zogenaamd, of zogenaamd boze geesten uitwerpt, die morgen weer terug zijn? Maar goed. Nee, ik verzin dat niet. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb met mijn neus bovenop gestaan. En ik heb een Bijbel. Dus wie is die Jezus? Hoe kent men die? Uit de Bijbel? Nee, want daar heeft men geen belangstelling voor. Niettemin zegt Paulus dat er maar één ding belangrijk is. En niet alleen Paulus zegt dat trouwens, hè. Maar de Heer Jezus zei het ook, één ding is nodig. En Paulus zei, het is maar één ding. Vergeten het, geen achter is enzovoort. Gaat het erom hem te kennen, Filippenzen 3. Gaat het erom hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat is heel wat anders dan dat we het sterkst groeiende kerkgenootschap zijn of gemeente in Nederland of iets dergelijks. Wist jij dat dat een wedstrijd was? Daar worden prijzen voor uitgereikt, wie de snelst groeiende gemeente is. Nou, ja. Dat is ook een wedstrijd voor, hè? Mooi spreken, hè? Ja, je krijgt de preek een cijfer. Of het wel mooi geformuleerd is allemaal. Om de inhoud gaat het niet, maar het gaat om de structuur en de literaire waarde ervan. Of zelfs de poëtische waarde ervan. Het bestaat allemaal, hoor. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden daardoor in gedaante, in vorm heet dat, veranderd. Dat is ook de bedoeling, want de Bijbel zegt, en dan komen we weer bij een omstreden onderwerp, De bedoeling is dat wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, dan wel dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Dat wordt allerwege, wordt dat ontkend? Ja, niet zoals ik het nu zeg, maar het is wel wat er gebeurt, want men leert dat de mens van nature beelddrager van God is. Waarom zou hij dan naar dat beeld veranderd moeten worden? Dat kun je dan nog wel een keer zeggen of lezen, maar dat vindt geen voedingsbodem, omdat men gelooft dat men al beelddrager Gods is van nature. Er zijn noodlottige misverstanden. Maar het hele punt is, men kent de Bijbel niet en men wil dat ook niet. Men heeft er geen belangstelling voor. En daarom vinden die dingen ook niet plaats en daarom begrijpt men dit soort schriftplaatsen ook niet. Daar ga ik nog niet te diep op in, maar dat zo is, dat men ze niet begrijpt, dat blijkt uit de meeste commentaren op dit schriftgedeelte en zelfs uit de gangbare vertalingen. Dit is nog een goeie, die Statenvertaling. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. We lezen dit gewoon, hè. Wij worden naar hetzelfde beeld, dat wil zeggen naar het beeld van de Heer, voor wiens aangezicht wij staan, worden wij veranderd. Maar alleen als wij voor zijn aangezicht staan, zoals Mozes. Want die heerlijkheid, en dat is een eigenschap van de Heer dus, een van zijn attributen, die heerlijkheid van Mozes, van de Heer, kleefde aan Mozes en werd daarna door het volk gezien. Hij begon dus op de Heer te lijken, om zo te zeggen. En dat is wat hier beschreven wordt. En het is in overeenstemming met de voorgaande verzen. En tegelijkertijd is het in overeenstemming met wat in de volgende verzen, in hoofdstuk 4, eigenlijk tot en met vers 18, het hele hoofdstuk, nog beschreven wordt. Met andere woorden, je hebt niet de ruimte om aan vers 18 van 2 Korinthe 3 een andere betekenis te geven als wat ik nu inderdaad zeg. Maar ja, wat zeg ik? Ik zeg niks. Het staat er gewoon, hè. Wij worden, voor zover onze aangezichten onbedekt zijn, voor zover wij zonder reserves tot de Heer gegaan zijn en ons aan hem hebben onderworpen. Moet ik het nog een keer zeggen? Voor zover wij zonder reserves, zonder voorwaarden vooraf, tot de Heer gegaan zijn en gezegd hebben tegen hem, Heer, hier ben ik. Dan worden wij daarna, en als gevolg daarvan, naar zijn beeld veranderd. Nou ja, de Bijbel zegt, dan zullen wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, in Hebreeën 12. En als gevolg daarvan zullen we de goede en volmaakte wil des Heren voor ons eigen leven leren verstaan. Proeven, staat het. Hebben we die nog? En waar dit niet gebeurt, daar krijg je dus dat er allerlei figuren rondlopen die boeken schrijven enzovoort en ons komen vertellen wat de volmaakte wil voor onze levens is. Dan kan je een cursus discipelschap gaan volgen. He? Of dan krijg je een conferentie waarin je begeleid wordt om te vinden welke gaven je van de Heer hebt ontvangen. Omdat de Heer het zelf niet duidelijk kan maken. Nee, ik meen het echt serieus. Ik kan me er verschrikkelijk over opwinden. Omdat het lijkt wel vroom, maar in werkelijkheid staat men het werk van de Heer in de weg. Men stelt zich in plaats van Christus. Daar is ook een ander woord voor trouwens. En dat staat ook in de Bijbel. Ik ben nog gematigd nu. Hè? Ik probeer u te doordringen van de ernst van zo'n schriftgedeelte. Dat probeerde Paulus trouwens ook bij de Korintiërs. En hem is het niet gelukt. Dus, nou ja, doe maar. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen van de betrekkelijk geringe heerlijkheid van het oude verbond, om zo te zeggen, tot de veel grotere heerlijkheid, de uitnemendere heerlijkheid, hebben wij gelezen, van het nieuwe verbond. als van des Heren geest, want die doet dat. Nou ja, des Heren geest, er staat gewoon als van de Heer, de geest. Staat in appositie, staat tegen elkaar aan. Het is een en hetzelfde, feitelijk. Dat stond ook trouwens aan het begin van vers 17. De Heer is de geest. En zo eindigt vers 18 met als van de Heer de geest. Die heb je, hè? De geest doet dat. Als je nou praat over het werk van de geest, wat doet de geest? Die verandert ons van heerlijkheid tot heerlijkheid. Die verandert ons naar het beeld van Gods Zoon. Dat doet de Heer, maar dat doet de geest. En die heet geest omdat het in het verborgene, in het inwendige gebeurt. Niet in het uitwendige. Begrijp me niet verkeerd. Het inwendige drukt zich uit naar buiten. Dat is ook de bedoeling, maar daar gaat het hier nog even niet over. Waar het over gaat, is dat het werk van de Heer in onze dagen per definitie gebeurt verborgen voor de wereld. De bedoeling is niet dat het gezien zou worden. Manifestatie, verschijning, of hoe dat maar heten mag, dat komt in de wederkomst van Christus pas. En men zou daar niet op vooruit lopen, dat doet de Heer zelf ook niet. Dat staat ook in de volgende verse. Dus ik kom er vanzelf, hè. 4 vers 1. Daarom, waarom? Nou ja. Terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is. Daarom vertragen wij niet. Dat is de zin, hè? Daarom vertragen wij niet. En de tussenzin, ik heb hem in mijn Bijbel tussen haakjes gezet. Dat leest weer wat gemakkelijker. Daarom vertragen wij niet. En de tussenzin, terwijl wij deze bediening hebben. En terwijl is gewoon omdat. Dat wil zeggen, het ligt toe, het daarom. Omdat wij deze bediening hebben. In elk geval, Paulus en Timotheus hebben deze bediening waarover het voorgaande sprak. Dat wil zeggen, God heeft hen bekwaam gemaakt, vers 6 van hoofdstuk 3. God heeft hen bekwaam gemaakt om dienaars te zijn des Nieuwe Testaments. Dienaars van het nieuwe verbond. Dienaars namelijk van de bediening des geestes en de bediening des levens. En dat is niet iets wat je zo voor de gelegenheid is doet. Wie is vandaag de dienaar? Wie is de ouderling van dienst? Of sergeant van de week, of hoe dat maar heet bij gelegenheid, hè? Zo van, dat zijn rolerende functies. Of het is leuk om het een keer te doen. Voor de gelegenheid. Die dingen bestaan niet. In de Bijbel. Ze bestaan bij ons wel, dus management. En dat gaat ervan uit, het hele beginsel gaat ervan uit, dat alle mensen gelijk zijn. En als er bedieningen zijn of dingen gedaan moeten worden en alle mensen zijn gelijk, ja, dan moeten ze het maar bij toerbeurt doen of zoiets. Zo werkt dat. Maar mijn Bijbel leert, punt 1, dat alle mensen niet gelijk zijn. En bovendien dat ook alle gelovigen niet gelijk zijn. Maar in de wereld heeft men uitgevonden een paar honderd jaar geleden dat alle mensen gelijk zijn. Degenen die wat groter waren dan anderen, die werden gedecapitioneerd. Is dat een goede woord? Jongens, en dat op de vroege ochtend. Hè? Ik geloof dat het goed was deze keer. Ja, hoe je het schrijft weet ik niet, maar die werden onthoofd. Zodat ze allemaal weer even lang waren, dat is het ongeveer. Hè? Daar hebben wij het scheermesje van overgehouden, maar goed. Van meneer Gillette, de uitvinder van de guillotine, ja. Laat maar zitten. Het is ook helemaal niet aardig om de grap over te maken. Maar ik bedoel maar te zeggen, in de wereld heeft men, in onze samenleving heeft men uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. En daarna is dat beginsel uit de wereld toegepast geworden binnen het christendom, want zo ging het altijd. Dus nou denken we dat alle christenen gelijk zijn. En we hebben ook wel een tekst hoor. Want er is maar één vader en wij zijn allen broeders. En je zult maar één uw meester noemen, wij zijn alle dienstknechten, dus zijn we allemaal gelijk. Maar de Bijbel zegt, nee, we zijn wel allemaal dienstknechten, maar we zijn niet allemaal gelijk. En we hebben allemaal verschillende verantwoordelijkheid. We krijgen, of hebben gekregen, of krijgen allemaal verschillende verantwoordelijkheid onder de gelovigen. Dat staat er. Hoofdstukken lang. In die beroemde hoofdstukken over de geestelijke gaven. Allemaal verschillend. Allemaal een verschillende functie. En we zouden ons daarin ook niet met elkaar bemoeien. Paulus zegt zelfs, als wij een bediening hebben, dan zouden we gewoon doen wat wij doen moeten, zonder overleg, staat er. Men heeft het vertaald met zonder tegenspraak in Filippenzen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Maar er staat, doet alle dingen zonder murmureren. Dat is het woord van Israël, die altijd in opstand was tegen de Heer. En die tegenspreken, samenspraak. Ieder kent zijn eigen verantwoordelijkheid en doet dat. Dat is wat beschreven wordt. Want het een en ander wordt aangestuurd door de Heer zelf, die het hoofd van de gemeente is. En de een is in het lichaam een voet en de ander een hand. Dat, misschien dat u dat begrijpt. In ieder geval, zo schreef Paulus het aan de Korintiërs, die wel traag van begrip waren, dus dan krijg je dit soort beeldspraak. Maar het zal toch voor ons ook duidelijk moeten zijn, lijkt mij. Daar gaat het over. Maar Paulus zegt, wij hebben deze bediening. Hij zegt, nou ja, in ieder geval, ik heb een verantwoordelijkheid gekregen. En daar houd ik mij aan. Een bediening die je ontving van de Heer. Heb je dat? Niet een bediening die je ontving van de gemeente. Die Korintiërs, die moesten Paulus niet. Dat komt in de volgende hoofdstukken nog uitgebreid tot vervelend toe. Eigenlijk tot het eind van de brief aan toe, aan de orde. Maar hij was ook niet aangesteld door de Korintiërs. Paulus excuseert zich bij de Korintiërs en zegt, ik heb een bediening van God ontvangen. En daarover zegt hij, niet hier, maar wel in de brieven aan de Korinthe, zegt hij, wij zijn nou eenmaal uitdelers, staat de vertaling, uitdelers der verborgenheden Gods, rentmeester staat er eigenlijk, hè. En hij zegt, en voorts wordt van de uitdelers geëist dat elk getrouw bevonden worden aan degene die hem heeft aangesteld. En Paulus zegt dus, ja, ik moet dit nou eenmaal doen, gewillig of niet. Hij zegt, indien ik het gewillig doe, heb ik loon, maar indien onwillig, hij zegt, ja, er verandert niks mee, de uitdeling is mij toebetrouwd, schrijft hij. En hier zegt hij dat dus ook. Terwijl wij deze bediening hebben, ik kan er ook niks aan doen. En ik vraag me echt af wat ze daar bij Willowkriek van denken. Of zoiets. Want ik weet dat verder niet. Maar hè, wat ik ervan begrepen heb, is dat ze daar een eigen plan maken voor hoe de gemeente moet werken en ingericht moet worden en wie wat moet doen enzovoort. En dat moet allemaal bij elkaar, moet dat georganiseerd en gemanaged worden. Dat hebben ze ook geleend uit de wereld. In de wereld praat men dag in dag uit over leiderschap en niet alleen rond de verkiezingen. En wat gebeurt er dus onder ons christenen? Een beetje serieuze christenen bedoel ik dan. Anders zou ik het er niet eens over hebben. Praat men over precies hetzelfde. Maar zo steekt het niet in elkaar. We hebben één hoofd. En als ieder van ons nou doet wat we zouden moeten doen, dat wil zeggen beginnen met onze levens aan hem ter beschikking te stellen. Hier ben ik. Zegt u het maar. Dan spreekt hij tot ons. Tenminste niet al te druk hebben met andere zaken, maar dan ga je weer, hè. Met gemeentebouw of zo. Hè? Of met liturgievernieuwing. Hè? Nee, die stamt nog van D66, die heeft het ingevoerd. Vernieuwde staatsinrichting enzovoorts. En daarvan afgeleid kreeg je dus in de kerk liturgievernieuwing. Het is altijd hetzelfde. De organisatie moet op zijn kop, de uiterlijke vormen moeten weer anders. Het is altijd hetzelfde gedonder. Ja. Dat meen ik. Altijd onrust. En sinds we allemaal progressief moeten zijn in de wereld, moeten wij als christenen ook allemaal progressief zijn. En dat begint met het verbranden van de schepen die wij hebben. Daar begint het altijd mee. Ik heb het laatst nog eens nagevraagd aan een communist. Die was er helemaal mee eens. Eerst de hele samenleving, dan wel heel de gemeente ondersteboven schoppen, zal ik maar zeggen. En dan opnieuw opbouwen vanaf het begin. En daar gaat het tegenwoordig allemaal om. En dit kent men niet. De Bijbel kent men niet. Misschien weet men teksten te vinden met behulp van de computer, maar daar blijft het dan ook bij. Maar zo'n schriftgedeelte als dit, dat kent men niet. Daarom terwijl wij deze bediening hebben. En dan heb je zo'n bediening en dan neem je verantwoordelijkheid en dus je ontslag. Wat een dwaasheid is dat. Taalkundig al is dat volkomen dwaas. Daarom terwijl wij deze bediening hebben. En dan zegt u, dat was Paulus. Dan zeg ik, ja, dat was Paulus. Maar waarom denkt u dat dit vertelt hier? Toch opdat wij ons zouden realiseren dat wij zelf als leden van die gemeente een positie, een plaats, een functie, een bediening hebben ontvangen binnen de gemeente als zodanig. Hij geeft gaven, verantwoordelijkheden en zegt, doe de handeling totdat ik kom. En Paulus zegt, nou ja, ik heb dit ontvangen, deze bediening, en daarom vertragen wij niet. En vertragen wil zeggen, bezwijken eigenlijk. Iets terughouden. Het maar een beetje doen. En voor een groot deel niet, zich aan de bediening onttrekken. Dus daarom bezwijken wij niet. Daarom vertragen wij niet, omdat wij deze bediening hebben. En hoe is die aan die bediening gekomen? Hoe komt die aan die functie in de gemeente? We hebben het zaterdag over, hè? Over het ambt in de gemeente. De volgende contactdag. Terwijl wij deze, hoe komt die eraan? Naar de barmhartigheid die ons geschied is. Op andere plaatsen gebruikt hij niet het woord barmhartigheid, maar genade. Synoniem daarvoor. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. Of mij, de minste onder al de heiligen, is deze genade gegeven. Ik ben even in Efeze 3, vers 8. Aan mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Hoezo rijkdom van Christus? Het gaat over die heerlijkheid uiteraard. Of anders, meteen erachteraan Colossense. In wie, Christus, in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Begrijp u me goed, in het christendom gaat het niet om emotie, om gevoel. Het gaat om kennis der waarheid. En als men die waarheid niet kent of niet zegt, of zegt niet te weten, komt dat omdat men in werkelijkheid er niet in geïnteresseerd is, maar meer interesse heeft voor gevoel. Voor beleving, voor emotie, hormonen zijn het als je het mij vraagt, maar vooruit. Dan voor concrete kennis. Begrijp je me goed, we kunnen vanmorgen een feestje gaan bouwen, zal ik maar zeggen. Lekker hossen en vlaggen zwaaien. Het is een beetje te krap hier, denk ik. En die pilaren staan ook in de weg. En dat is heel leuk, het is gezellig en het is oké. En morgen is maandag. Hè? Dan heb je hoofdpijn en spierpijn en weet je veel wat. En dan moet je weer gewoon aan het werk. En dan zeg je, ik wou maar dat de Heer spoedig komt. En dat is nog bijbels verantwoord ook, dus is er ook niks mis. Maar als wij vandaag hier wat leren, dan weten we dat morgen nog. En dinsdag en woensdag. Ja, dat lied kent u ook, hè, zuster? Ja, ik zag het, ja. Maar dat ga ik niet citeren vandaag. Maar begrijpt u wel, dat is stabiel. En ik wilde het niet weer over de verkiezingen hebben, broeder. Maar daar ontbreekt het dus aan stabiliteit. Omdat er alleen mensen lopen die zijn aan het hobbyën. Die hebben zo hun ideale wereldbeeld en doen net alsof of de wereld is zoals zij denken dat die is. Omdat ze vinden dat die zo zou moeten zijn. En daarna komen ze van een koude kermis thuis. Dan kun je 3-4 kabinetten achter elkaar begonnen zijn, maar ze vallen vanzelf om. Zo werken die dingen. En het is begrijpelijk. Zo werkt dat. Omdat men niet weet. Omdat men geen zekerheden heeft. En omdat men de realiteit niet onder ogen wil zien. Dat is de situatie. En voor kinderen gods ligt het precies hetzelfde. Spijt me dat te moeten zeggen. Maar ze nemen hun wereldse opvattingen, de dingen die gangbaar zijn in de samenleving, zal ik maar zeggen, nemen ze mee binnen hun geloofsgemeenschap. En daar werkt het precies anders. Vertraagd. Omdat ze die dingen niet zelf uitvinden. Ze moeten wachten tot ze in de wereld ingang vinden. Dan worden ze geïntroduceerd. Zo werken die dingen. Nou ja, Paulus zegt, uit zijn genade, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, daarom vertragen wij niet. Ik lees deze zin weer uit Efeze 3, vers 7 en 8. Ik had ook Romeinen 12 kunnen lezen, waar Paulus zegt, door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot u, want de man heeft een bediening. En wat hij dan zegt in Romeinen 12 is dat niet alleen hij zo'n gave, die genade gekregen heeft, maar dat elke gelovige zo'n gave minstens één gekregen heeft. En als u wil weten welke dat is, dan moet u niet dat gaan nazoeken in de boekjes van de boekentafel van die managers die onze christelijke gemeenschappen zijn binnengeslopen, die ons dan komen vertellen hoe dat moet. Dan gaat u gewoon naar de Heer. En dan vraagt u hem. Dan zult u zeggen, maar die zegt niet veel. Dan zeg ik, nou, heeft minstens een boek geschreven. En bovendien, hij zegt niet veel, maar hij zet u er gewoon voor. Hier is het. Dit is je loopbaan. Take it or leave it. Kun je niet een andere krijgen? Nee, dat kan niet. Hij is de baas. En daarom zegt Paulus, daarom vertragen wij niet. Hoeveel gelovigen zijn er eigenlijk die begrijpen dat genade meer inhoudt dan alleen vergeving van zonde? En daarna, hoeveel gelovigen zijn er eigenlijk die begrijpen dat genade betekent vergeving van zonde? Heb je mij gevolgd? Ik ging 2 stappen achteruit. Genade is inderdaad vergeving van zonde. Van alle, ja. Het is genade waarmee hij meer dan overvloediglijk over ons is geweest. Uitnemende rijkdom zijn er genade. Hebben wij vergeving van zonde ontvangen? Ja. Voor alles, ook dat van zojuist? Ja. Ook van lang geleden, ook van wat wij vergeten zijn? Ja. Ook van wat wij niet beleden hebben? Ja. Leert de Bijbel. Maar diezelfde genade die wij van Gods wegen ontvangen, houdt ook in dat hij ons een plaats geeft. Niet alleen dat hij ons verlost van een verleden, maar hij geeft ons een heden en een toekomst. Hij geeft ons een plaats in de gemeente. En daarmee een functie. Hoewel, misschien is iemand gemaakt op blinde darm, maar tot vandaag weten wij geloof ik niet wat de functie van de blinde darm is. Hoewel er ongetwijfeld mensen op gepromoveerd zijn. Dat lijkt mij tenminste wel. En anders heb ik hier een gratis idee voor de medici onder u. Maar vooruit, hè. Maar wij krijgen in dat lichaam een functie. En Paulus zegt, dat is de genade die ik ontvangen heb. Maar ieder van ons ontvangt genade in de zin van vergeving de misdaden, een functie in de gemeente nu en een daarmee overeenkomende beloning straks in de toekomst, een erfenis namelijk die voor ons in de hemel bewaard wordt. En van degene die in zijn naam boze geesten uitdreven, heb ik gelezen dat de heer zei: ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Of heb ik dat verkeerd gelezen? He? Geldt niet voor iedereen misschien. Nee, dat zou kunnen. Maar ik heb het wel gelezen, dit. Ik heb trouwens ook gelezen: gij zult de naam des Heren uw schats niet ijdelijk gebruiken. En om er onderuit te komen, heeft men ervan gemaakt dat het betekent: gij zult niet vloeken. Hallo? Bent u wakker nog? Dat is niet het ergste, hoor, vloeken. Het ergste is dat je de naam van de Heer gebruikt in verband met dingen die helemaal niet van de Heer zijn. Dat is misbruiken van de naam des Heren. Ik ben er ook niet voor om de naam des Heren te gebruiken als een stopwoordje of als een krachtterm. Dat is ook misbruiken, ja, tot je dienst, maar daar heb ik het niet over. Waar ik het over heb, is de veel ernstige vorm van misbruik van de naam des Heren. Bijvoorbeeld zoiets als: alzo spreekt de Heere. En dan begint er iemand zogenaamd te profeteren. Waarvan de Heer dan zei: ja, ze gebruiken wel mijn naam, maar ik heb niks gezegd. Staat zwart op wit in de Bijbel? In het Oude Testament? Dat is ijdel gebruik van de naam des Heeren in de eerste plaats. Kijk, terug dus naar de Heer en naar zijn woord. En dan is het allemaal zo moeilijk niet, het is alleen rigoureus, het is alles of niets. Het is: wij komen tot hem en zeggen: Heer, hier ben ik. En je kunt niet tegen de Heer zeggen: dit is al wat ik ben en heb, en tegelijkertijd wat achterhouden. Ik ken trouwens iemand die zei, die werd nog gevraagd: is dit alles? Die zei: ja, het is alles. En dat was het dan. Daarmee hield het op. Je komt daarmee niet weg, zegt de Bijbel. En dan kan iemand wel zeggen: ja, je moet minstens zoveel % van je tijd, van je leven, van je dag besteden aan het lezen van de Bijbel of aan bidden of zoiets. Ik moet u zeggen, het betekent niks, hoor. Al deed je dat de hele dag door. Die zijn er zat geweest. En misschien nog wel, die dat doen de hele dag door, Bijbel lezen en prevelen. Men noemt ze geestelijken. Ik noem ze dwangneuroten. Nou, niet dan. Is dat geestelijk? Zulke mensen zijn onbekwaam geworden voor de samenleving. Dat is net als een computer die bezig is met van alles. Die dat ook zegt, dat hij bezig is met van alles. En jij en ik weten, hij doet niks. Dus, hij is bezet. 99% van de CPU is in gebruik. Maar waarmee? Dat weet Joost alleen. He? Toch? En zo zijn er mensen die zijn druk, zijn met van alles bezig, maar ze doen niks. Ze zijn wel actief. Beweegt wel, zal ik maar zeggen, maar levert niks op. Ik heb iemand gekend wie ze namelijk niet durft te noemen. Bovendien, daarvoor heb ik toch te veel respect voor die man. Hij is overleden. Maar die zei tegen mij: ja, ik denk dat jullie wel gelijk hebben. En dat het, en bijbelstudie en zo. Ik denk ook dat het heel nuttig is. Hij zei: maar wij doen tenminste iets. Daar schrok ik er zelf van. Maar goed. Alsof wij niks doen. Ook een beetje dwaasheid. Maar er werden de werken gesteld boven de leer. En dat is wat er gebeurt, hè. En werken geven bevrediging. Men is druk geweest. Ik heb vandaag wel heel wat gedaan. Ja, wat nuttigs ook, misschien. Iets naar de wil van God. Je hebt een eind gelopen, maar was het in de loopbaan die je voorgesteld was? Je hebt een eind gelopen, je hebt christelijke liederen gezongen, maar was het de weg van Christus? Is toch serieus of niet? Nee, sommige mensen vinden dat niet aardig, maar de mensen die het niet aardig vinden, die heb ik maar één advies voor. Die zouden eerst tot de Heer gaan, nu, vandaag, en zeggen: Heer, hier ben ik. Vertel het mij. Laat het mij weten. Toch? En dan krijg je deze uitleg. Daarom vertragen wij niet. Men is trouw, Paulus is trouw aan zijn bediening. Wij bezwijken niet, want we hebben deze bediening nou eenmaal. Vers 2, maar wij vertragen niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Gek genoeg, dit is de beste vertaling die ik ooit gelezen heb. Je moet hem alleen nog begrijpen. Want bedekselen der schande betekent gewoon schandelijke bedekselen. En met de nadruk op het bijvoeglijk naamwoord schandelijk, wordt het dus veranderd in een zelfstandig naamwoord. En dan krijg je zo'n uitdrukking. Wij hebben verworpen de schandelijke bedekselen. Waar die bedekselen zijn, is dat schandelijk. Welke bedekselen? En niet ineens buiten de context kruipen. Dat doet men altijd, hè, bij dit schriftgedeelte. Dan gaat men buiten de context en zegt dat zijn de dingen die wij bedekt houden. De dingen die wij liever niet in de publiciteit hebben. Die dingen die wij in het geheim doen, in het verborgene. Nou, die moet je bedekken, die moet je wegdoen. En Paulus, dan leest men dat Paulus die verborgene dingen weggedaan heeft. Hij doet ze niet meer. Maar dan ben je buiten de context. U weet wel, geheime zonde heet dat. Hè? Zulke dingen. Dat bedoelt men, hè? Maar dat is niet wat er staat. Waar het over gaat, al een halve bladzijde lang ongeveer, is over een bedekking, over de Bijbel, over het hart, over het hoofd, over de oren, wat dat maar was. Een bedekking die door Christus zou worden weggedaan als men tot hem komt. En de bedoeling was dat wij zonder een bedekking over het gelaat boven het aangezicht. Vers 18, laatste vers van het voorgaande hoofdstuk bedoel ik. 3 vers 18, dat men zonder die bedekking over het aangezicht tot de Heer komt. En daarna zijn heerlijkheid weerspiegelt. En als Paulus dan 2 versen verder zegt, maar wij hebben verworpen de schandelijke bedekselen, dan begrijpt u dat u het niet heeft over geheime zonde of zoiets, waarvoor hij zich schaamt en die in zichzelf een schande zijn, maar hij heeft het over diezelfde bedekking nog steeds. Ook trouwens in de volgende verse. Wij, dan lees ik hem nog een keer, maar wij hebben verworpen de schandelijke bedekselen. Dat was al het thema in hoofdstuk 2. Dat heb ik u ook gewezen op de juiste klemtoon, hè? Het laatste vers van hoofdstuk 2. Want wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop. Dat weet u nog, hè? Wij verdunnen het niet, wij verbasteren het niet, wij mengen het niet met wat anders. Wij niet, maar anderen wel. En als Paulus dat mag zeggen, zou ik niet weten waarom ik het niet mag herhalen. Het punt is dat dit gebeurde in de dagen van Paulus en het gebeurt nog. En bij gebrek aan bijbelkennis zoekt men zijn toevlucht tot de filosofie en dat soort dingen meer. Maar Paulus zegt, wij doen dat niet, wij vermengen dat woord niet. Ik heb het uitgebreid besproken, 2 vers 17, dus kom er nou niet op terug. Hè. Maar in 4 vers 2 zegt hij precies hetzelfde. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Dat zijn die bedekkingen van wetten en regels, geboden en inzettingen bestaande, die over de wet, over het Oude Testament heen liggen, zodanig dat ze ons verblinden. Dat wil zeggen, ze schermen het licht af. Wij denken dat er staat dat je het een en ander moet doen of laten en dat soort dingen meer. En we begrijpen niet wat er werkelijk geleerd wordt in het Oude Testament. En dus ook niet in het Nieuwe overigens. En als we niet onvoorwaardelijk komen tot de Heer, dan kan hij die en zal hij die bedekking niet wegnemen. Paulus zegt, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. En de hele reden waarom mensen niet onvoorwaardelijk naar de Heer willen gaan, is dat zij weten, bewust of onbewust, dat de Heer bedekking wegtrekt. en ons voor de consequenties plaatst. En die zegt, oh ja, wil je mij dienen? Echt? Ja, zei die rijke jongeling. En daarna ging je weg. Dat wil je toch nog, hè? Ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. En hij ging heen, want hij was zeer rijk. He? Moet dat ook je bezittingen weggeven? Ach, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat er velen geweest zijn in de loop van de geschiedenis die dat daadwerkelijk gedaan hebben. Maar goed. Maar ik denk dat veel belangrijker is de hogere toepassing daarvan. En ik denk dat dat de werkelijke is. Want velen zijn rijk, niet, misschien niet in goederen, maar in cultuur. Ik bedoel dit in religie, in hun godsdienst. Men spreekt niet voor niks over het rijke Roomse leven en over het rijke Joodse leven en dat soort dingen meer. Want religie wordt in het algemeen beschouwd als rijkdom, als iets dat men bezit. Zo wordt er over gesproken en zo niet alleen door degene die het hebben, maar ook door degene die zeggen, ik heb daar geen behoefte aan, ik hoef dat niet. Maar als jij het hebt, is dat mooi. En als iemand tot bekering komt, dan is God religion, zeggen ze dan. Hè? Vandaag of morgen, iemand komt tot bekering, ja, in dat jaar, he got religion, en toen, nou ja, enzovoort. Dan krijgt die religie een prachtig bezit. Maar de Heer zegt, heb je dat? Ben je rijk? Achterlaten die handel. En mij volgen. Gek voorbeeld, oh nee, dan ga ik naar Abraham. Die kwam uit de stad, uit een grote stad. Dat is rijk aan cultuur, per definitie, want dat is wat een stad is in de praktijk. En de Heer zei, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En wij mensen moeten dan een afweging maken, staat ook nog in de Bijbel. Want als je een toren bouwt, moet je eerst uitrekenen wat het kost. En als je een, weet zoiets, een ondergrondse wil, nou goed, hoe heet het ook alweer? Hè? Een metro, ja, een raar woord is dat trouwens. Metro, tube vind ik veel beter, maar vooruit. Maar als je wat bouwen wil, dan moet je dan hebben we weer een tekst erbij ook. Hè? Maar, en als Abraham al gevraagd heeft aan de Heer, maar waar moet ik dan naartoe? Zei de Heer, dat hoef je niet te weten, vertrouw mij maar. En dat is het punt. Je komt tot de Heer, zou het moeten zijn, met volle overgave. Heer, hier ben ik. Waarom? Als de Heer dan zegt, ja, dat zie ik, maar we moeten hier. Wat zeg je dan? Om uw wil te doen, o God. Ja, precies, ja. Zoals naar evangelisch, dan wel zelfs charismatisch jargon het heet. Neem mij, want ik verzin die dingen niet hoor. Neem mij, breek mij. Zingen ze dat nog tegenwoordig? Nee hè? Nee, natuurlijk niet. Neem mij, breek mij. Dat is wat anders dan je natuurlijke kwaliteiten ontwikkelen. En zeggen, Heer, ik kan zus en ik kan zo, wilt u dat alstublieft gebruiken? Dat doet de Heer het niet. En ze zegt tegen de Heer, Heer, hier ben ik kan niks. Maar u hebt mij geroepen, toch? Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Dan geeft hij je wat. Zo werkt het. Neem mij, breek mij, vul mij. Zend mij. Was de zin uit het lied. Nee, ik haal het niet aan omdat ik daar 100% achter sta. 99% wel. Maar ik haal het aan om te laten zien dat gangbare christelijke evangelische opvatting, geloof was, zal ik maar zeggen. Ooit. Waar is het gebleven? Is God veranderd? Nee, de zangbundel. Denk daar maar zo over na. Maar men zou tot de heer gaan en hij neemt bedekking weg. Wij zouden zijn beeld gelijkvormig worden, wel nu de heer zelf heeft zijn kruis gedragen en heeft de schande veracht, heeft alles verloren wat hij naar de mens in deze wereld had. En van Gods wegen is hij vervolgens uitermate verhoogd en gesteld op de troon aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, Hebreeën 12, vers 2 en 3, of wat, waar het maar precies staat. En wij zouden dat voorbeeld navolgen. We zijn navolgers van Christus. Dat is klassiek hoor, en orthodox wat ik nu zeg. Hè? Navolgers van Christus. Je hoort het in het Latijn te zeggen, maar dat even terzijde. En Paulus zegt, ik ben navolger van Christus. En dus, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. De bedekselen der schande. Wij wandelen namelijk niet in arglistigheid. Maar kijk, als je die bedekselen niet wil verwerpen, dan moet je, in het geval van Paulus, die geacht werd het woord te prediken, dan moet je dus onderweg moet je bepalen, ja, dit is wel waar, dat staat al in de Bijbel, maar het lijkt me niet zo verstandig om dat te prediken. Hè? Het staat wel overal in de Bijbel, maar ik kan er toch niet elke dag over spreken. Of het staat wel in de Bijbel, maar het past niet in onze tegenwoordige opvattingen. Sinds de liberté, fraternité en wat er nog maar meer was ook alweer. Hè? Égalité, ja. De Franse uitvinders van het gezond. Maar vooruit, hè. Ruben. Het is niet voor niks een eerstgeboorterecht kwijtgeraakt. Als je het niet begrijpt, leg ik het niet uit nu. En als je het wel begrijpt, hoef ik het niet uit te leggen. Allemaal gelijk, weet je wel. Nee, ieder van ons heeft een verantwoordelijkheid. Dat is het idee. En wij zouden niet wandelen in arglistigheid. Zo van, we maken zelf al uit wat we uit de Bijbel gebruiken en wat. Dat is arglistigheid. Daarom kom je ook haast niet tegen wat wij doen, hè. Namelijk de Bijbel lezen, bestuderen, beschouwen, gewoon vers voor vers. En als we de 3 gehad hebben, gaan we er weer 6 terug. En doen het nog een keer, kijken of we de draad hebben vastgehouden. Toch? Of niet de verkeerde weg zijn ingeslagen. Dat vind je toch nergens meer? Nee, omdat men er geen tijd voor heeft. Dat is een goede smoes. Omdat men het zich niet wil permitteren. Omdat men weet wat de consequenties zijn. Dat is het woord van God. De Bijbel, het woord van God, is een tweesnijdend scherp zwaard. Het maakt onderscheid tussen geest en ziel, staat er. Dat vind ik sterk genoeg, want wie weet tegenwoordig het onderscheid tussen geest en ziel eigenlijk? Nou, dat bedoel ik. Het maakt onderscheidingen, het scheidt van één. Dingen die wij liever één gehouden hadden. En bij elkaar gehouden hadden, als compromis. Compromis heet het tegenwoordig, geloof ik, maar vooruit, hè. Mis is het dan, hè, dat weet u. Maar je kunt tegenover de Heer niet zo door het leven gaan of zo in het leven staan. En Paulus stelt zichzelf tot voorbeeld, niet alleen hier, maar vele malen zegt hij dat ook. Wees allen mijn navolgers, broeders. Hoezo, Paulus? Nou, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. Wij wandelen niet in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende. Want wat in 2 vers 17 heette te koop dragen, daarvan heb ik u uitgelegd, dat het in de praktijk betekent vervalsen. Aanlengen met wat anders. Verdunnen. Maar wij doen dat niet, zegt Paulus, het woord Gods vervalsen, maar door openbaring der waarheid. Weet u nog wat openbaring is? Juist, de bedekking wegnemen, dat is wat het woord betekent. Huh? Openbaren, ontsluieren letterlijk. Maar door openbaring der waarheid ziet u dat het nog steeds over hetzelfde gaat? Over een waarheid die bedekt was en waar de bedekking afgaat en dus die schandelijke bedekselen uit vers 2, dat gaat niet over zonde van de mens die je probeert geheim te houden. Het gaat over dat hij probeert bijbelse waarheid bedekt te houden. En ik ben van mening dat heel wat bijbelse waarheid volstrekt open en bloot ligt, dat het zo simpel is als 1 plus 1, om zo, of hoe zeggen ze iets, simpel als wat. En dat er niettemin altijd discussie over bestaat, juist over dat soort zaken, dat het is om het niet te hoeven aanvaarden. Om te kunnen zeggen, ja, maar er zijn er ook die er anders over denken. Ja, er zijn er zelfs die helemaal niet denken en dat ook publiceren. En zo heeft men internet uitgevonden. Nou ja, in ieder geval de fora. Gekke, die lui weten wel het meervoud van forum. In het Latijn notabene. Nou, daar blijft het gewoonlijk ook bij. Ik meen dat bloedserieus. Nou ja. Door openbaring der waarheid. De waarheid. De hele waarheid. En niets dan de waarheid. Dat is ook lang geleden dat men dat, die uitdrukking kende. Hè? Maar voor het woord van God geldt dat in ieder geval. Door openbaring der waarheid, onszelf aangenaam makende bij alle mensen, maar dat staat er niet. Want door nee, het openbaren van de waarheid, dat maak je niet aangenaam bij alle mensen. Als er een paar zijn, dan is het al veel. Echt. Er staat aangenaam makende bij alle gewetens der mensen. Voor zover ze nog een geweten hebben dan, en het niet hebben toegeschroeid met een brandijzer. Want op een gegeven moment is er geen weg terug, hè? Dat weet u toch, hè? Dat leert de Bijbel. Is geen weg terug. U bent gewaarschuwd. Want de waarheid sluit aan naadloos bij wat de mens van nature en in beginsel weet. Dat heet in de Bijbel geweten, eigenlijk medeweter. Dat is wat de Calvinisten noemen ingeschapen godsbesef. Ik moet altijd ademhalen voor ik het zeg. Hè? Ingeschapen godsbesef. Maar dat is wat het is. Dat wil zeggen ingeschapen kennis. Dat zit erin, hè. Dat is in een computer. Je moet het ding af en alles leren, moet je allemaal inladen enzovoorts. Maar er zit al wat in, anders kan het niet werken. Jazeker, er zit al wat in. En zoals met de mens ook, er zit wat in. En wat van buitenaf langskomt, zou daarbij aan moeten sluiten. Dus de functie van het geweten. Een lamp des heren doorzoekende alle binnenkameren des buiks, dat wil zeggen van het inwendige van de mens. En als je de waarheid dan toch niet wil, dan moet je dus je geweten toeschroeien. Dat staat er allemaal hoor, in 1 Timotheus is dat 4 geloof ik. Hè? Ja, dus dan wordt men onontvankelijk daarvoor. Maar Paulus zegt, door openbaar maken der waarheid zijn we niet alleen een goede reuk van Christus, dat was hoofdstuk 2, maar maken wij ons ook aangenaam bij alle gewetens der mensen. Zoek het bij jezelf nou eens na, wat zijn dan de dingen waar u tegen protesteert? Waarom protesteert u zo hard? Omdat u ze niet wil? Omdat ze niet gelegen komen? Of is het echt omdat u denkt dat het niet bijbels is? Nee, er zijn veel mensen gebruiken de Bijbel om argumenten te vinden tegen wat de Bijbel zelf leert. En daar komt alle verwarring vandaan. Dat maakt dit werk, wat ik nu sta te doen, ook tamelijk uitzichtloos, hoor, moet ik u zeggen. Dus moeizaam werk. Want als ik iets zeg over een bepaald woord, weet ik vaak van... en die heeft er dit over gezegd, die heeft er dat over gezegd... en zus wordt het weggeredeneerd en zo wordt het weggeredeneerd. En als ik erop inga, krijg ik gedoe erover. Dan zeggen ze, wat ging die weer te keer? En als ik er niet op inga, dan zeggen ze... ja, die praat al wat, maar die weet niet waar het over gaat... want die weet niet dat zus en zo en dit en dat. En wat moet je dan? Moeilijk. Toch? Maar ik leg het bij uzelf neer. Waarom willen we bepaalde dingen niet accepteren? Omdat we de Bijbelse argumenten voor hebben? Of omdat gewoon iets in ons zich verzet tegen een bepaalde gedachte? Alles opgeven voor de Heer? De Heer kan toch mijn capaciteiten wel gebruiken? Ik had dan naar de Heer gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. En dan solliciteren en je levert je cv in. Heet zo'n ding toch? Nou ja, goed. Hé? Oh, dat is Latijn. Oh ja, nee, oké. Nou goed. Maar in ieder geval, dan lever je dat in. Je hebt een geweldige staat van dienst. Dus dan kom je tot de Heer. En, of je hebt zo'n cv niet, maar je hebt een bankrekening. Dat helpt wel, ja, dat is goed voor de zenuwen in elk geval. Maar in elk geval, dat breng je dan bij de Heer. Zeg, Heer, oh ja. Je kunt komen zonder wat. Breng het maar weg. Laat het maar in je auto staan, zei de man. Nee, ik heb een geschiedenis in gedachten, maar die ga ik u niet vertellen. Laat het maar in, laat het maar. En dan van begin af aan beginnen, zoals wij in militaire dienst moesten. Daar kwam je dan en het eerste wat er gebeurde, je moest je wel helemaal uitkleden, alles uit. En daarna zal ik u niet vertellen wat ze toen deden, maar daarna kregen we andere kleren enzovoort. Het begon helemaal overnieuw. Andere kamer, ander bed, andere kast, alles in andere kleur. Maar goed. En dan over nu, u staat nu onder de krijgstucht. En hoe word je een krijgsknecht van Jezus Christus? Op precies dezelfde wijze. Door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende, rijmend op een goede reuk van, enzovoorts. Onszelf aangenaam makende, niet bij alle mensen, maar bij alle gewetens der mensen. Dus het doet beroep ook op onze gewetens nu. En dat in de tegenwoordigheid Gods, zoals eens Mozes in de tegenwoordigheid Gods, de bedekking van zijn aangezicht wegnam. Want zo staat het nou eenmaal in het Oude Testament beschreven. In de tegenwoordigheid Gods, in de aanwezigheid Gods, maar ook in het besef uiteraard van die aanwezigheid. Niettemin zou men kunnen zeggen, nou ja, dat mag dan zo wezen dat bij Paulus die bedekking weg is. Maar toch lijkt het bij gelegenheid wel alsof er een bedekking overheen ligt. En dan zegt Paulus daarover, doch indien ook ons evangelie bedekt is... Het lijkt me duidelijk dat de betekenis van de uitdrukking ons evangelie... In de eerste plaats is het evangelie zoals wij het prediken. Zonder erop in te gaan dat er misschien ook andere evangeliën zijn. Het eerste antwoord op die vraag luidt trouwens. Nee, er is geen andere evangelie, want er staat in Galaten 1. Maar daar is het laatste woord ook niet mee gezegd overigens. Maar het gaat hier niet om de aard van dat evangelie. Het gaat om de aard van de evangelieprediking. De prediking door de apostel in de eerste plaats. Wij hebben verworpen deze bedekselen der schande. Wij hebben deze bediening. Enzovoorts. En indien ook het evangelie, zoals wij het prediken, indien ook ons evangelie bedekt is... Hetgeen de mogelijkheid openlaat dat het misschien toch bedekt is bij gelegenheid. En het antwoord is, ja, dat is ook zo, het is ook soms bedekt, maar dat ligt niet aan Paulus. Maar er ligt soms inderdaad een bedekking over de harten van de hoorders. Zoals over Israël, dan wel de Joden, uit inmiddels het voorgaande hoofdstuk. Die begrijpt u toch hopelijk? Ligt een bedekking over het hart van degene die geacht worden te luisteren. Dat staat er ook. Er staat bovendien, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. Populair gezegd, degenen die de verkeerde kant op lopen, welke kant het dan ook maar is. Want bij hen is het zo, bij hen is van toepassing vers 4, in de welke, het is bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat is dus wat Paulus predikt, het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Maar het is de God deze eeuw die de zintuigen verblindt. Het is de God deze eeuw die dus die bedekking erover legt, dan wel die bedekking in stand houdt. En dat ligt dan niet aan de prediking of aan de prediker, maar dat ligt aan de eventuele luisteraar. Hij sluit trouwens ook wel aardig aan bij de gelijkenis van de zaaier uit Matthäus 13... waarbij de zaaier dat zaad overal strooit, maar zelden, verhoudingsgewijs, valt het in goede aarde en draagt het vrucht. Maar dat ligt niet aan de zaaier. Dat ligt aan waar dat zaad dan terechtkomt. En dat is wat hier feitelijk ook gezegd wordt, met andere woorden. Indien ook ons evangelie bedekt is, is het bedekt in degene die verloren gaan. In de eerste plaats, de uitdrukking verloren gaan is een eigen leven gaan leiden in het christendom in het algemeen en bij de evangelischen in het bijzonder. Want zeker in de laatste categorie bestaan er maar twee smaken, het is zwart of wit. Je bent behouden of je bent verloren, dan wel je bent behouden of je gaat verloren. En toch, die uitdrukkingen zijn niet zo zwart-wit. Het is altijd de vraag, behouden waarvoor? En hetzelfde geldt dan dus ook voor verloren. Wat is het dan kwijt? Want verloren wil zeggen dat er een verlies is. Wat heeft men dan verloren? En dat is dus een betrekkelijk begrip. De uitdrukking verloren gaan, los van wat dan dat apolumi, dat Griekse woord, precies betekent. De uitdrukking verloren gaan wordt in de Bijbel gebruikt inderdaad voor degene die als ongelovigen sterven, dan worden ze geacht verloren te zijn. Maar het wordt net zo goed gebruikt voor gelovigen die eeuwig leven hebben ontvangen. En als je vasthoudt aan die absolute betekenis of toepassing van het begrip verloren gaan, dan kom je vanzelf bij de zogeheten leer van de afval der heiligen. Zo van, iemand kan wel behouden zijn, maar hij kan alsnog weer verloren gaan, want de Bijbel spreekt daarover. Over gelovigen, over broeders zelfs, die verloren gaan. Ook in Korinthe trouwens. Zal de broeder om uw vrijheid of om uw kennis verloren gaan, staat er dan. Dat is niet de bedoeling dat wij bijdragen aan dat iemand verloren gaat. Maar het betekent daar niet dat iemand eeuwig leven kan kwijtraken of zo. Ten slotte, eeuwig leven is eeuwig leven omdat men het niet kan kwijtraken. Dat is wat eeuwig inhoudt. Dat is onbeperkt. Het kan dus niet bekort worden en men kan het ook niet verliezen. Als dat zo zou zijn, dan zou net zo goed ons aardse leven eeuwig leven kunnen heten, want men kan het kwijtraken. Dan maakt het geen verschil meer. Dat is niet wat het betekent. Verloren gaan is trouwens een heel goede vertaling. Als men verloren gaat, wat is men dan verloren? Het gaan. De weg dus, de route. En dat is wat het betekent. Men gaat wel, maar men komt niet waar men wezen moet. Men komt wel ergens, maar Niet waar we wezen moeten. Men is de weg kwijt, populair gezegd. Dat is wat het is. Los daarvan, dat apolumie, dat wordt vertaald inderdaad met verderf. Maar dat is het ook. Want als men op de verkeerde plek uitkomt, is men toch alles kwijt. Daar komt het op neer. Maar niet noodzakelijk het leven. De bedoeling bovendien is dat een mens niet alleen wedergeboren wordt. Kortom, uit de geest geboren wordt, de geest ontvangt, dan wel nieuw leven ontvangt. De bedoeling is niet dat je leven ontvangt, de bedoeling is dat het leven geleefd zal worden. De bedoeling is ook niet dat het zaad opkomt, ontkiemt, uit de gelijkenis van de zaaier. De bedoeling is dat het zaad vrucht draagt. En als het wel opkomt, maar geen vrucht draagt, is het dus sprake van, dan is het de weg kwijt. Of althans, het gaat wel ergens naartoe, maar het komt niet waar het wezen moet. En dat heet dus verloren gaan, ook voor gelovigen die naar evangelisch jargon behouden zijn, maar niettemin toch verloren zijn of verloren gaan, omdat zij weliswaar behouden worden zelf, maar van hun leven als zodanig blijft niks, namelijk geen vrucht over. Hun werken namelijk. In gedachten ben ik in 1 Korinthe 3, hè. Werken zullen in het vuur geworpen worden, namelijk geoordeeld worden, hout, hooi en stro, verbrand, maar hij zelf, staat er dan, zal behouden worden, doch al zo als door vuur. En niet hij zal behouden worden, hij zelf, zijn ego, wie zo iemand is, dat raakt hij niet kwijt, maar onze praktische leven wel. En daar gaat het hier over uiteraard, hè. Want de God deze eeuw verblindt de zintuigen, de zinnen. Ik zeg vaak zintuigen, maar het is altijd toch overdrachtelijk, hè? Dat begrijpt je. Hè? Men hoort wel, maar men verstaat niet. Men ziet wel, dat wel, maar men bemerkt niet, heet dat. Als die bedekking van Israël, meer in bijzonder van de Joden beschreven wordt, heet dat zo, hè. Maar de God deze eeuw verblindt de zintuigen, dat wil zeggen, men weet wat men ziet niet te interpreteren. En dan vestig ik maar de aandacht op dat onze ogen en onze oren, onze zintuigen waarmee wij geacht worden waar te nemen, maar een deel zijn van het geheel. Dat wil zeggen, ze nemen weliswaar waar, maar daarna moet het nog geïnterpreteerd worden. Dat doen onze hersenen, heeft men mij verteld. Wat het maar is. En hoe dat maar werkt. Die heb je toch, hè? Ken je ook het verschijnsel van dat de oorarts zegt, aan de oren mankeert niks, en toch zijn die mensen stokdoof? Ik wil zeggen, ja, dat is psychosomatisch. Ik zeg, ja, hoe dat heet, dat, daar heb ik het nou niet over. En hoe je het schrijft, helemaal al niet. Maar het komt voor. Ja, het komt voor. Zo ontstaan ook luie ogen. De hersenen gebruiken niet wat dat ene oog waarneemt. En daarna verdwijnt de activiteit van het oog ook. Het heet niet blind, het heet lui. Men doet er niks mee. Er zit er ergens anders iets scheef. Hè? En dan wordt je goede oog afgeplakt. Als ze er vroeg genoeg achter komen, gaan een pleister over het oog, zodat je gedwongen wordt om dat luie oog toch te gaan gebruiken. Zo werkt dat, hè. Dat kan niet op commando, dat moet gewoon geoefend worden. Zintuigen moeten geoefend worden. En als men dat niet doet, dan verdwijnt het. En verder komt het, ja, heb je natuurlijk ook het psychosomatische. Ik weet niet eens of dat het goede woord is. Het is eigenlijk het hysterische, maar vooruit. Waarbij mensen iets zien of iets horen wat ze beter niet hadden kunnen zien en beter niet hadden kunnen horen, wat zo hard, zo'n grote impact heeft, dat ze daarna blind of zelfs doof worden. Het is heel bekend geworden in de Eerste Wereldoorlog. Bij de soldaten namelijk. Ja. Die loopgraven enzovoorts. En sindsdien zijn die verschijnselen ook bestudeerd geworden. Maar ja, dat waren ook de dagen van de studie van de psychologie en zo, dus dat was wel aardig. Maar goed, we zullen het daar niet verder over hebben. Maar wat ik bedoel te zeggen is, een mens kan zien, een mens kan horen, een mens is misschien intelligent, maar om zich eigen te maken wat hij leert, dat is nog maar de vraag. En als het niet gebeurt, zegt de apostel Paulus, dan ligt daar een bedekking. Dingen dringen niet echt door. Nou goed. En wie dat doet, wie dat tegenhoudt, is de God deze eeuw. Dat is, u weet wie de God deze eeuw, gek is, dat dringt ook maar zelden door. Hè? Als je buiten de Bijbel om God zoekt, dan kom je onvermijdelijk terecht. Nee, het kan lang duren. Maar als je het echt serieus God zoekt, maar buiten de Bijbel om, dan kom je onvermijdelijk terecht bij de God deze eeuw. Bij de overste deze wereld, bij de duivel. Kun je nog eens wat gek zeggen? En als je een kind van God bent, een wedergeboren mens, en je zoekt God buiten de Bijbel, dus in de beleving zal ik maar zeggen, waar anders, hè? Dan kom je bij de duivel uit. Alleen je denkt dat het jouw God is. En dat is dan ook zo. In de praktijk. Vrees ik nou iets te snel was, maar. Ja. En die God die ze dan vinden, noemen ze Jezus. Of ze noemen die God de Heilige Geest. Maar ze hebben de verkeerde voor. Dan kom je niet bij Christus uit, maar bij de Antichrist. Dat is wat straks de hele wereldbevolking gaat overkomen. Binnen niet al te lange tijd. Toch? Maar het gebeurt altijd al. Ik heb het nog nagevraagd aan de reformatoren. Die waren van mening dat alle Rooms-Katholieken in werkelijkheid de Antichrist dienden, want dat was de paus. Het is wat kort door de bocht, maar het is wel zo eigenlijk. En dat die man overste was in deze wereld, dat was in die dagen zeker zo. Letterlijk, ik heb het ook over de politieke wereld dus. Hè. Men is gewaarschuwd. Hoe doet die God deze eeuw dat de zinnen verblinden? Is dat een trucje? Is dat iets magisch? Is dat een soort van toverij? Ik moet u zeggen, ja, soms wel. Maar in het algemeen betekent het gewoon dat er gelovigen zijn die meer belang hechten aan de gang van zaken in de wereld. Wereldse beginselen, normen en waarden vind ik ook zo'n term. Maar dat is het dan, hè. En die nemen ze mee, het christendom, hun eigen christendom binnen, enzovoorts. Maar ze worden verblind, want ze staan dan niet meer open voor wat het woord zegt. Men moet dan, logischerwijze, als men de Bijbel al gebruikt, wat men in de Bijbel leest, dan moet men dan logischerwijze inpassen in het wereldse systeem wat ze niet los willen laten. En dat gaat niet werken, dat gaat echt niet werken. Het is niet een kwestie van symbiose, van we zijn aan de ene kant die oude mens, aan de andere kant die nieuwe mens, en dat schuiven we dan in elkaar tot iets nieuws. Dat werkt niet. Het is of het een of het ander. Het zijn dingen die los van elkaar staan. Maar de God deze eeuw gebruikt de eerste beginselen deze wereld. En dan is eeuw ineens wereld, maar het is hetzelfde woord. Hè? Die gebruikt de beginselen deze wereld als bedekking voor. Ja, voor de waarheid als zodanig. Onze broeder heeft trouwens in zijn inleiding daarover gelezen uit Colossense. Zijn die uitspraken toch uit Colossense hoofdstuk 2, vers 8, in het bijzonder dan. Zie toe dat niemand u als roof, diefstal, toe maar. Dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie. En u weet wat er gebeurt, hè. Als je serieus voor predikant studeert of van theologie gaat studeren, dan begin je met filosofie. Dat staat bovenaan het lijstje, hier ook. In het lijstje van wat je niet moet doen. Zie toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie, ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen. Eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want deze dingen leiden niet naar Christus. Maar Christus is degene in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont, vers 9 of vers 3, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En als men ze vinden wil, schatten der wijsheid en der kennis, en dus gewoon de waarheid, moet men terecht bij Christus. En naar Christus moet men geleid worden. En het doel van de prediking is dat men geleid wordt naar Christus. En als dat niet duidelijk is, het doel van de prediking is dat men niet geleid wordt naar iets anders. Alleen is dat laatste een negatieve boodschap, hoe het niet moet. Maar ja, ik denk dat dat soms toch eens gezegd moet worden. Men moet geleid worden naar Christus en nergens anders naartoe. Want al de schatten der wijsheid en der kennis, al de schatten der wijsheid en der kennis, zijn in Christus. Die ons, lees ik weer 1 Korinthe, die ons geworden is wijsheid van God. Tegenover de wijsheid der wereld die teniet gedaan wordt. Dus 1 Korinthe 1 en 2. Maar goed, terug naar 2 Korinthe 4. Indien ons evangelie bedekt is, is het bedekt in degene die verloren gaan, die de loopbaan niet lopen, die een andere weg gaan en dus de weg zijn kwijtgeraakt, in welke de God deze eeuw de zinnen, in de praktijk het verstand, verblind heeft, de zinnen, in de zin van. En daarmee heb ik al genoeg gezegd, denk ik. De zinnen, in de zin, in de betekenis van verstand. Namelijk der ongelovigen, en daar ga je weer, hè. Ongelovigen hebben wij ook verabsoluteerd. Iemand is een gelovige of hij is het niet. In de praktijk werkt het natuurlijk niet zo, hè. In de praktijk geloven mensen het een wel en het andere ook. En dan komt er nog een, en dat geloven ze weer niet. Dat is betrekkelijk. Waarover gaat het? Wat gelooft men dan? Iemand kan wel een gelovige zijn, maar en ik heb het niet over religieus nou, hè. Dat is weer een ander ding, hè. Ik heb het over geloof. Waar stelt men zijn vertrouwen op? Wat aanvaardt men? Nou, het ene wel en het andere niet. Dus dat is een betrekkelijk begrip. Vandaar dat wij wel eens spreken over ongelovige gelovigen. Dat kan heel goed dus. En daar gaat het hier natuurlijk over, hè? Er wordt niet in twijfel getrokken dat deze Korintiërs gelovigen zijn, dat wil zeggen wedergeboren zijn, of gewoon heiligen zijn, want dat staat al in 1 vers 1. Dat is niet het punt. Maar ze zijn in betrekkelijke zin ongelovig, omdat ze, wat Paulus leert, niet willen aanvaarden. Namelijk dat wij onttrokken worden, of zijn, aan de tegenwoordige boze eeuw, de tegenwoordige wereld, en daarmee ook aan de God deze eeuw uiteraard, en niet leven onder de eerste beginselen van deze wereld, maar leven onder de beginselen van het nieuwe verband. En als men dat afwijst, ja, dan wordt men ongelovig genoemd. Hier in elk geval. Maar dat is het hele punt. Je kunt wel, kijk, wij kunnen even op een lager niveau, wij kunnen over bepaalde zaken spreken, waarvan wij denken dat ze bijbels zijn, en dan kunnen we het erover hebben, en dan zeg ik, nou, ik geloof zo of zo, en u zegt, nou, maar ik niet. Of andersom, hè. En dan kunnen we over van mening verschillen, dat kan. Sterker nog, dat gebeurt ook. Maar het is niet vrijblijvend. Dan kunnen we onder elkaar wel, is het tamelijk vrijblijvend. Maar naar de Heer toe niet. Want ik kan wel tegen u zeggen, ja, maar dat geloof ik niet. En u kunt het tegen mij zeggen, ja, maar dat geloof ik niet. Of dat zie ik zo niet, want niet geloven is toch een beetje zwaar begrip. Dus dan hebben we eufemisme voor. Nee, dat zie ik zo niet. Ja, zeg dat dan maar tegen de Heer. Tegen mij kan je dat zeggen, dat maakt niet zoveel uit. Maar je moet dat tegen de Heer zeggen. Want wij worden, u zowel als ik, wij worden van de Heer onderwezen. En we zullen aan hem ook inderdaad verantwoording af moeten leggen. En tegen de Heer kan je niet zeggen, ja, dat zegt u nou wel, maar dat zie ik zo niet. He? Dat is geen argument, dat zie ik zo niet. Daarom worden we altijd geconfronteerd met die Bijbel, dat woord van God. En we zouden naar eer en geweten in de tegenwoordigheid Gods, zouden wij dat tot ons nemen, bestuderen, doen wat de apostel zegt, schrift met schrift vergelijken. En dan kan het zijn dat je bepaalde dingen die wel degelijk Bijbelse, ik zeg niet welke dat zijn, ik zeg, je kan het zijn dat bepaalde Bijbelse zaken die wel degelijk Bijbels en dus waar zijn, dat we die niet zien. Dat heet nog niet zien. En misschien zullen we die nooit zien zolang wij hier zijn. Eenvoudig omdat het niet tot ons doordringt, wij het niet begrijpen kunnen, om wat voor reden dan ook. Iemand zei, maar ik vind dit wat je nou zegt, vind ik geen argument. Want wij zouden toch ontvangen die geest van wijsheid en de kennis van hem om de dingen te verstaan, enzovoorts. En er staat toch in de Bijbel, indien het u aan wijsheid ontbreekt, want dat had ik nu nog niet gezegd. Indien het jullie aan wijsheid ontbreekt, dat u die van God begeren, die ieder mildelijk geeft en niet verwijt, enzovoort. Nee, inderdaad, dat staat in de Bijbel. Maar, en dan kom je bij het moeilijke punt, altijd kom ik op hetzelfde punt terug. Het punt is namelijk dat er nergens staat in de Bijbel dat God ons bekwaam maakt om op eigen houtje, of hoe zo'n ding maar heet, hè? Een houtje noem ik het altijd, om op eigen houtje met een Bijbel in een hoekje te gaan zitten en er net zo lang in te lezen en te bladeren tot we wat begrijpen. Ik heb nooit gelezen of geleerd uit de Bijbel dat het zo werkt. Echt niet. Wat ik in de Bijbel gelezen heb, is wat ik in de Bijbel gelezen heb, is dat het woord van God gepredikt wordt. En dat van de weeromstuit, degene aan wie het gepredikt wordt, die hebben eventueel de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Dus de meeste van ons beginnen niet bij niets. From scratch heet dat, hè? We beginnen niet van voren af aan. Wij horen het woord. Iemand vertelt het ons. En onze verantwoordelijkheid is eventueel om het te aanvaarden als het het woord van God is. Dat is zo. Gaat door prediking. En voor zover wij het zouden controleren, zouden wij inderdaad de gedachtegang volgen en inderdaad onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Voor zover wij dat kunnen. Voor zover wij dat kunnen. En daarna nemen we het aan op gezag van de Bijbel. En als we het niet kunnen, dan nemen we het aan of niet, of dat weet ik niet precies. Maar dan vraag je aan de Heer of hij het je wil duidelijk maken. Zo is dat. En dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot leraars. Toch? Dat is gewoon recht door zee. Zo werkt dat. En dat heeft de Heer gedaan, omdat hij ons niet allemaal bekwaam maakt, en misschien zelfs wel helemaal niemand, dat weet ik niet, maar omdat hij ons niet bekwaam maakt, omdat wij met een Bijbel in een hoekje en de hele Bijbel en niets dan de Bijbel, die zouden bestuderen en zo tot kennis der waarheid zouden komen. Dat is niet wat hij doet. Zo werkt het niet. Hij heeft ons gemaakt tot leden van een gemeente waarin nou eenmaal functies verdeeld zijn enzovoort. En wij zouden ons laten onderwijzen. Er zijn talloze schriftplaatsen die dat gewoon zwart op wit zeggen. Hier in het Nieuwe Testament bedoel ik. In het Oude Testament uiteraard ook. En zo werkt het. En toen, nu ik het er toch over heb, er was ook iemand die zei, ja, maar je vertelt die mensen van alles en dat nemen ze voor zoete koek aan. En als je vraagt dan aan diezelfde mensen om het dan uit de Bijbel aan te tonen, kunnen ze dat niet. En dat, ja, dat houdt me dan dagen bezig, eigenlijk mijn leven lang. Dan denk ik, ja, voor zoete koek. Ik sta hier al anderhalf uur te praten bijna over twee teksten. Voor zoete koek. Ik beargumenteer het toch, ik vergelijk het toch, ik laat het toch zien, ik geef tot schriftverwijzingen enzovoorts. Dat is één, dat is de helemaal, voor zoete koek gaat er bij mij nooit wat. En dat is één. En punt twee, het argument van, ja, maar ze kunnen het aan de hand van de Bijbel niet navertellen. Zeg ik, sinds wanneer heeft iedereen de gave van leraar gekregen? Waarom zou dat moeten? Dat is toch dwaasheid? Wij moesten op school gewoon dingen leren. En dat was het dan. Op het gezag van iemand die leraar heet. En het werd met argumenten omkleed enzovoort. Dat was het dan. Maar daarna hoefden wij het verhaal niet terug te vertellen. Met argumenten en al dat soort dingen meer. Daar waren wij er trouwens lang niet aan toe. Niet voor geleerd enzovoort. En de meesten van ons hebben daarna nooit voor geleerd. Want wij wilden geen onderwijzer worden. Dat hoeft ook niet, als je het maar weet. En je moet aan een gemiddeld elektricien ook niet vragen. Of een elektrische installateur ook niet vragen. Om eens uit te leggen aan jou van hoe dat dan werkt. En hoe dat dan technisch in elkaar zit. En waarom het zo is en waarom het niet anders kan. Daar heeft die man niet voor opgeleid. Daar heeft hij de kwaliteiten niet voor. Hij is een ambachtsman. Maar hij weet hoe hij ermee om moet gaan. Hoe dit kan laten werken, hoe die geen brokken maakt. Maar daarom hoef je het nog niet te kunnen uitleggen. Ik vind dat zulke dwaasheid. Waar haalt men dat vandaan? Ik weet wel waar het vandaan komt. Omdat men geen menselijk gezag accepteert in geen enkele vorm. En er komt de idee fix vandaan, ik probeer je wakker te maken dus, hè. Er komt de idee fix vandaan, van dat als wij nou maar met de Bijbel in een hoekje gaan zitten, wel, hey, lees het maar vaak, dat is een hondje, ja. Ja. Maar als we vaak, hoor ik dat goed of niet? Dat zijn mijn oren nog goed. Nou, als je nou maar lang genoeg in je Bijbel studeert en bladert, dan komt het allemaal wel goed. Dat komt niet goed. Dat was helemaal niet de bedoeling. Zo doet God dat namelijk niet. En ja, of je dat nou leuk vindt of niet, dit is Bijbels. En als je zegt, nou praat je in je eigen straatje, sta jezelf te verdedigen, zeg je, ja nou, wie zal het dan doen? Dat is toch de verantwoordelijkheid die ik heb gekregen, dat hoort bij mijn verantwoordelijkheid. Dit is wat de Bijbel erover zegt. Toch? Tenminste. Toch maar, en dit is ook goed te begrijpen. Wat er domweg staat, is dat heel wat gelovigen niet ontvankelijk zijn voor Bijbelse waarheid, omdat ze andere belangen hebben. Omdat ze belangen hebben bij deze wereld waarvan Satan de God is, de God deze eeuw. En daarom zitten ze potdicht voor het woord van God. En hun bestuderen van de Bijbel helpt daar niet bij. Ik ken mensen die sluiten zich daadwerkelijk op met een Bijbel in een kantoor en inderdaad nog een bibliotheek erbij ook. En die doen enzovoort en ontwikkelen allerlei theorieën enzovoort. En als je ze uit het kantoor haalt, beginnen ze die ideeën te spuien enzovoort. Ik moet u zeggen, het werkt zo niet. Zo heeft het ook nooit gewerkt. God openbaart zich te midden van de gelovigen, in de samenleving van gelovigen, daar waar gelovigen met elkaar communiceren, om zo te zeggen, enzovoorts. En daar begint het geheel van die gemeente te functioneren. En het functioneert niet 100% volledig zelfstandig in één iemand. Dat werkt niet. Al die kluizenaars die alle dagen met de Bijbel bezig waren, op welke wijze dan ook, hebben nooit wat zinnigs tevoorschijn gebracht. Dat meen ik. Het is altijd juist de samenleving van de gelovigen geweest, de gemeenschap der gelovigen, de gemeenschap der heiligen heet dat trouwens, in Handelingen 2 geweest, die het een en ander bewerkstellig heeft. En zo werkt dat. En zo werkt de Heer. Het is niet omdat het mij goed uitkomt. Het is andersom. Ik bedoel te zeggen, ik heb geleerd hoe de Heer werkt. En daarna heb ik ook geleerd, maar ik was 9 jaar. Maar daarna heb ik ook geleerd dat wij als mensen gewoon ons zouden onderwerpen aan de Heer en aan zijn woord. En zeggen, Heer, hier ben ik. Doe maar. En zo werkt het dan. En wij leren eerst door gewoon aan te nemen wat ons verteld wordt. Daarna leren we uiteindelijk ook dat ons dingen verteld worden die achteraf toch niet bijbels zijn. En dat soort zaken meer. Zo werkt het ook inderdaad. Maar het is niet een kwestie van, en nou zal ik het zelf eens even opzoeken, want dat gaat helemaal niet. Zo doet de Heer dat niet, dus er ook nooit de bedoeling van geweest, enzovoorts. Maar goed, het belangrijkste is dat wij niet zouden proberen om die Bijbel of de waarheid in te passen in de beginselen deze eeuw. De dingen van de God deze eeuw. Dat wekt alleen verblinding op. En dat is de enige echte verklaring voor het verschijnsel dat er ook in onze dagen mensen zijn die dag in dag uit bezig zijn, zogezegd met de bestudering van de Bijbel of wat zij eronder verstaan. En hen gaat nooit het licht op. Komen nooit tot kennis der ware. Die altijd leren en nooit tot kennis komen, staat er dan in de Bijbel. Waarom niet? Omdat ze of het zaakje in willen passen in hun wereldse, eigen wereldse beschouwingen, of ze hebben een dubbele agenda, ze willen er iets mee. Mijn ervaring is dat heel wat Bijbelse waarheid wordt afgewezen door mensen die het alleen willen accepteren als ze zichzelf in staat achten om het daadwerkelijk ook weer door te geven. Was ik te snel? Ik bedoel dit. Men wijst het af omdat men denkt, ja, maar dat kan ik de mensen niet gaan vertellen. En daarom wijst men het af. Zo van, ik begrijp het zelf niet, dat kan ik de mensen niet vertellen, en omdat ik het niet begrijp, wijs ik het af. En de enige echte reden voor de afwijzing is dus dat men het zelf zich eigen wil maken, wil beheren, wil beheersen en er daarmee de boer op gaan enzovoort. Maar dat is niet het argument. En zo werkt het. En dikwijls is het zo, nou ja, de gemiddelde predikant, die wil predikant worden, dus die begint vroeg te studeren, gaat die kant op, leert op het gymnasium Grieks en Latijn of wat het maar weer was, Hebreeuws soms, en dan aan de universiteit en wat het maar was, en dan hebben ze, waarom bestuderen ze dat? Niet dat de Bijbel daar nou echt aan te pas komt, maar laten we aannemen van wel, waarom doen ze dat? Voor een vak, om ermee aan de kost te komen. En dat vindt u heel gewoon, want zo werkt dat toch. Ja, in de wereld. Maar bij de Heer werkt het zo niet, hoor. Gaat totaal langs een andere weg. Het is niet om wat te worden, het is om gewoon de waarheid te leren kennen, om deel te krijgen aan de Heer Jezus Christus. De kans bestaat dat hij na verloop van tijd u een gave en bediening geeft om inderdaad het een en ander ook door te geven. Die kans bestaat, ja. Maar dat mag niet de norm zijn voor of men bepaalde Bijbelse waarheid aanneemt of niet. Mijn vader zei altijd, er zijn heel veel dingen die in de Bijbel, die ik geloof, waarvan ik denk dat ze Bijbels zijn, en zei, maar ik kan ze niet uitleggen. Ik kan ze niet doorgeven, maar ik geloof ze wel. Waarom? Omdat hij ervan overtuigd geraakt was onderweg, maar om de alle argumenten op een rij te kunnen zetten. Ja, dat is nog niet zo simpel. De vraag is of je dat überhaupt ooit een keer zult kunnen. En daarna is de vraag of het al die moeite ook nog waard is ook. Afhankelijk van waar het dan precies over gaat natuurlijk. Want ja, een mens moet zijn tijd ook een beetje indelen en keuzes maken en dat soort zaken meer. Het is niet zo simpel allemaal, maar het is allemaal terug te brengen tot dat men zonder enige ambitie, zonder andere ambitie dan de Heer te dienen, tot hem komt en zich aan hem onderwerpt. En als die Korintiërs dat niet willen, is het voor Paulus niet mogelijk om hen ook maar enigszins te bestralen met de heerlijkheid van het evangelie, met de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Men staat er niet voor open en alle prediking en alle onderwijs is daar weggegooid, heeft geen enkele zin. Er komt geen stap verder. Ik heb het meegemaakt, ik ben opgegroeid met mensen ouder dan ik in onze gemeente vroeger in Bodegraven. Mensen tegen wie ik opkeek en die na verloop van pak een beetje 20 jaar dat ze daar de bijeenkomst en de bijbelstudies bezochten, dan ineens de meest simpele vragen beginnen te stellen. Dat mijn haren te bergen deze dag. Weet u dat niet? Want het was wel u natuurlijk, hè? Weet u dat niet na al die jaren? He? Nee, dat wisten ze dan niet. Ik wel, maar bij hun was het nooit doorgedrongen. Waarom niet? Omdat ze andere belangen hebben. Wat moet er worden? Wat zijn in een gemeente? Voor oudsten moeten spelen, in een bestuur moeten zitten, want daar gaat het dan altijd over, enzovoorts. Hè. De baas willen spelen over andere gelovigen, enzovoorts. En de normale prediking, of zelfs bijbeluitleg, ging aan hen voorbij. Zelfs over de meest simpele dingen. Dat was hun belang niet. En dat is wat ons als christenen bedreigt. En wat ons persoonlijk bedreigt is precies hetzelfde. De ambitie om hier wat te zijn. De ambitie moet zijn hier niets te zijn. Zoals Johannes de Heer zong. O niets te zijn, gans niets te zijn, slechts zittend aan zijn voet. Een oudere versie van de aan de voeten van mijn heiland. Jazeker wel, staat in de bundel van Johannes de Heer. Dat is volkomen correct. Zo zou het zijn. Wij die niet zijn, zouden door de Heer gebruikt worden. Wij die holle vaten zijn, ik kom er natuurlijk niet aan toe. En ik ben alweer ver over tijd. Maar vooruit, hè. Wij die holle vaten zijn, aardenvaten, zouden ons laten vullen met die schat aan heerlijkheid, aan kennis, dat is vers 6 en 7. Maar zolang wij die vaten gevuld houden met iets anders, omdat we andere belangen hebben, of omdat we bepaalde dingen niet op willen geven, vooral van onze eigen idealen en ambities, hè, dan kan dat er niet in. En dan blijven het aardevaten gevuld met, hout, hooi en stro, of wat het maar was. Kijk, dit zijn bijbelse dingen. En dit is dus inderdaad een ernstige boodschap aan gelovigen. De Heer wil ons gebruiken, hij wil ons vullen. Maar daarvoor moet men wel leeg zijn en onderweg zijn met de Heer, zonder te weten waar men komen zal. Onder het motto, kom ik om, zo kom ik om. Dat laatste is bepaald niet het geval. Maar het punt is, je weet niet wat het gaat brengen. En dat hoef je ook niet te weten. Wij leven dag in dag uit aan de hand van de Heer. En als hij ons gebruiken wil, gebruikt hij ons. En als hij ons een bediening geeft, geeft hij ons een bediening. Dat wordt dan onze verantwoordelijkheid enzovoorts. En daarna is het altijd niet alleen in dienst van de Heer, maar ook ten dienste van de gemeente. Daarover gaat de rest van dit hoofdstuk. Lees het maar eens door, dan zult u zien dat we inderdaad in deze lijn bezig zijn. En volkomen de lijn van dit schriftgedeelte vasthouden. Dit is de prediking en dit is ook de beleving van de apostel Paulus hoofdpersoonlijk. Want daarover gaat het dan eigenlijk vanaf vers 7. Maar ja, wij moeten het voor vandaag hier dringend bij laten. En we zullen de Heer danken voor deze morgen. Vader in de hemel, wij hebben reden om u te danken dat wij met alle vrijmoedigheid, volkomen leeg, als holle aardenvaten, tot u mogen komen. Om te zeggen, Heer, gebruikt u ons, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat u ons zou vullen met uzelf, met dat nieuwe leven dat tot stand gebracht is in de opstanding van Christus, opdat u ons zou vullen met uw geest en met uw kracht. En dat u onze levens ook hier op aarde, in deze aardevaten, inhoudt en daarmee nuttige bestemming zou geven. We danken u dat u het bent die ons verhoogt wanneer wij tenminste onszelf voor u vernederen, onder die krachtige hand Gods. We danken u dat we uw beloften hebben, dat u inderdaad dan slechts, dat u dan ons zou verhogen en ons een plaats zou geven in uw koninkrijk, in uw werk, in deze tegenwoordige tijd, om vervolgens ook ons te geven die erfenis die u voor ons in de hemel voor ons bewaart. Wij danken u daarom ook dat juist daardoor wij verlost worden van deze wereld, van de wijsheid van deze wereld, van de macht van de God deze eeuw, omdat wanneer wij al deze dingen opgeven en wij tot u komen om van u te ontvangen al wat tot het leven en de godzaligheid behoort, inderdaad dan worden wij overgezet uit die duisternis en in uw wonderbaar licht, omdat we in dat licht uw heerlijkheid niet alleen zouden ontvangen van aangezicht tot aangezicht, maar ook zouden weerspiegelen. En daarom komen wij tot u en vragen u, wat wilt gij dat ik doen zal? We vragen u, verheerlijk uw naam in ons. Geeft u ons die geest van wijsheid en de openbaring in kennis van Christus, opdat uw kracht in onze zwakheid mag volbracht worden. En opdat ook wij mogen zeggen dat uw genade ons genoeg is, omdat niet onze krachten of capaciteiten, maar uw werk in ons leidt tot heerlijkheid, tot resultaat, tot vrucht, tot die erfenis die u voor ons bewaart. En daarom dragen we onszelf en onze levens aan u op. Omdat we als kinderen Gods door het leven zouden gaan, als dienstknechten van u, maar opdat we ook deel zouden hebben aan die zoonstelling waartoe u ons geroepen hebt. Wees u dan ons nabij, vanuit die rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.